De zomer is weer voorbij en we zijn terug. Welkom bij Bloed aan de Muur, een podcast vanuit een anarcha-feministisch perspectief. De zomer is de tijd van actiekampen en dat is ook nodig, want het was deze zomer bloedheet en het regende nauwelijks. Klimaatverandering is een feit en het is tijd voor actie. Daarom gaan we met deze aflevering het hebben over klimaatactivisme. Mijn naam is Sietske, ik ben een feminist en kunstcriticus van hedendaagse kunst. En naast mij zit mijn co-presentator Lieselore.
Ja, ik ben Lieselore. Ik ben tekstschrijver en redacteur en ook feminist. Dat is het eigenlijk wel.
En heb jij deze zomer nog iets feministisch of anarchistisch gedaan?
Nou ja, dat is een beetje jammer om toe te moeten geven, maar eigenlijk helemaal niet. Ik heb alleen maar gewerkt. Ik ben eerst nog een maand loonslaaf geweest en daarna heb ik als een gek alleen maar geprobeerd om freelance klussen te krijgen. Dus eigenlijk heb ik alleen maar door de hit heen gewerkt.
Ja. Oké.
Okay. En ik ben naar Lissabon geweest. En daar was ook een heatwave. Dus dat was ook
En daar was ook niks feministisch of anarchistisch te doen.
Nee, ik ben echt maar 5 dagen geweest. En ik heb basically gewoon alleen maar toeristische hotspots en het strand bezocht.
Dus je hebt echt een toerist uitgehangen.
Ja, eigenlijk wel.
En ook niet eens een boek of een serie of nog iets gezien of een film? Of...
Ja, jawel, dat wel. Ja, ik heb nog wel een aanrader.
Doen we strakjes misschien.
Oh, dat doen we straks.
Ja.
Oh ja, nee, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ik wacht nog even. Ik was even enthousiast.
Ja, nee, ik dacht misschien heb je meerdere dingen. Nee, ik stel deze vraag omdat ik zelf namelijk wel nog iets heel leuk feministisch heb gedaan deze zomer. Ik ben deze zomer in Rusland geweest, in Sint-Petersburg. En ik heb via gevraagd om met mensen af te spreken, anarchisten en ook feministen. En op een gegeven moment werd ik gecontacteerd door iemand van de Femi Infotheca in Sint-Petersburg.
Dus cool.
Dat was heel leuk. En dat was echt een heel klein kamertje met boekjes erin. Het was ook heel grappig om daar te komen, want het was in de Dostojevskistraat. En eerst moesten we een binnentuin in en ik had wel aanwijzingen van haar gekregen dat ik dan de deur rechts moest nemen. En er stond dan op een klein bordje iets geschreven. En daar moest ik dan naar binnen. En mijn vriend was ook de hele tijd soort van, ja, gaat dit wel goed, weet je wel? Want hij was soort van, dit lijkt echt alsof we in schuld en boete terecht zijn gekomen. En alsof Raskolnikov elk moment met zijn bijl om de hoek kan komen. Maar het was wel heel erg leuk. Ze had ook een hele leuke verzameling zines en zo. En ik kon het natuurlijk, ja, ik kan wel een beetje Russisch, omdat ik wat geleerd heb, maar niet zo goed dat ik een heel boek kan lezen. Maar het was wel leuk om naar dat soort dingen toe te gaan, ook gewoon vanwege de speurtocht en wat je dan aan het einde van die speurtocht vindt. Maar ik dacht ook soort van, oh, ik wil nu mensen ook aanmoedigen om dat soort bibliotheekjes op te zetten. Het was maar 2 uur per week open op een vrijdagavond. Maar er kwamen best wel veel mensen langs. Dus dat vond ik wel grappig om te zien.
Dus ja, ze konden hun publiek wel bereiken, zeg maar.
Ja.
Dus... En allemaal een soort van jonge feministen?
Ja, het was echt soort van wel een gemeenschap die daar langskwam.
Wauw, dat is echt leuk om te horen.
Ja. Wat gaan we deze aflevering bespreken? Klimaatactivist van het eerste uur, Harriet, is er helaas niet. En zij heeft nog wel een keertje de milieubeweging aangeraden als activiteit om te gaan doen. Maar ik ben vorig weekend bij haar langs geweest om haar uit te horen over Code Rood. En daar heb ik een opname van gemaakt. Dus dat komt strakjes in de aflevering. Theresa is speciaal naar de studio gekomen om ons te vertellen over fossil free culture. En straks gaan we het ook nog hebben over Teen Vogue.
Nou, maar, hoe gevarieerd wil je het hebben?
Ja, maar dan wil ik het eerst nog even stilstaan bij het feit dat er een journalist en vriend van demonstranten is verongelukt in het Hambacher Forst tijdens een demonstratie. Er wonen mensen in het Hambacher Forst in boomhutten om te voorkomen dat het bos gekapt wordt om plaats te maken voor gasvelden. Er werd gedreigd met ontruiming van de demonstranten en toen is deze man van een loopbrug gevallen. Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden en vrienden voor meer informatie over de Hamburgervorst. Over het Hamburgervorst kun je kijken op hun website hamburgervorst.org.
We zullen het ook nog wel op onze website zetten.
Yes. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het volgende segment. Lise Loeren, wat is jouw aanrader voor deze aflevering?
Nou, mijn aanrader is een boek. Ik ken eigenlijk altijd. En het heet Witches, Sluts, Feminists van Kristen Soleil.
Oh, cool.
Ja, het is een soort. Het is niet echt een wetenschappelijke studie. Het is meer een soort primer, maar wel goed onderzocht, leuk geschreven, niet al te dik. Over de mechanieken die tijdens de heksenvervolgingen vanaf de middeleeuwen tot eigenlijk nog maar een paar honderd jaar geleden naar boven kwamen. En dat daar eigenlijk heel veel van dezelfde dingen aan ten grondslag lagen. Wat nu nog het geval is met slutshaming bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Dus je ziet dat mensen, nou ja, nu met de MeToo-beweging, als je naar voren komt, nou ja, deze week nog mensen naar voren komen over seksueel geweld, dat er dan allerlei van die mechanieken meteen in werking worden gesteld om dat te ontkrachten. Ze zal het wel zelf ernaar gemaakt hebben. Zo erg was het niet, weet je wel. En dat, ja, die mechanieken zijn dus helemaal hetzelfde. En zij pleit er heel erg voor om de witch of slut, iets wat een negatieve connotatie heeft gekregen door de geschiedenis, om dat weer te reclaimen als feministen.
Wauw, cool. Ja, er is ook inderdaad veel in de klassieke muziek dat er nu mensen, veel dirigenten worden aangewezen. Of refereerde je daar niet aan?
Nee, dit was in Amerika weer.
Oké. Okay.
Dat meisje dat naar voren was gekomen, dat senatenlid haar had verkracht toen ze nog maar een tiener was. En dat okay. Trump dan zelf had gezegd van, oh nou, zo erg is het vast allemaal niet.
Nee, ik dacht eventjes dat, want er is in Nederland zijn het vooral dirigenten zoals Gatti. En er is nu ook een dirigent die, weet ik veel hoeveel keer, heel vaak per jaar de Matthäus-persoon dirigeert.
Oké. Okay.
Gedurende de paasperiode. En die zijn nu door mensen, vrouwen, naar voren gebracht als ook seksueel intimiderend.
Wauw, ja, het verbaast me niks, want je hoort het eigenlijk in alle segmenten nu, van de sportwereld tot ook regisseurs, nou ja, alles eigenlijk. Overal waar mannen in posities van macht zijn, helemaal met echt jonge vrouwen natuurlijk.
Ja.
Wat daar ook zo is.
Ja.
Maar ik wist dit inderdaad niet, maar dat komt er niet echt in dat wereldje zit. Maar dat is, ja, het verbaast me niks, maar wel erg.
Ja. Maar goed, ik heb ook een aanrader. Namelijk The Dispossessed van Ursula Le Guin. Ja, ik had het bij het Fort van Chaco, had iemand het me aangeraden. Het was een boek die hier echt een beetje uitspatte in het fort. Want deze cover ziet eruit als een tequila sunrise. En meestal zien de boeken in het fort er meestal zwart met rood of met paars. Of met groen of weet je, meestal wel zwart. En deze ziet er super kleurig uit. Dus ik was van, wat is dit? Maar het is echt een superleuk boek. Het is een science fiction boek uit de jaren 70 van Ursula Le Guin. En het gaat over een anarchistische planeet. Dat is eigenlijk de maan van een kapitalistische planeet. Oh. Dus dat zijn revolutionairen die zijn weggetrokken om hun eigen maatschappij op te richten, hun eigen wereld te creëren. En dan na ongeveer 160, 70 jaar besluit een anarchist van die anarchistische planeet, een natuurkundige, weer terug te gaan naar de moederplaneet, naar de kapitalistische planeet. Het is echt een heel, ja, ik vond het een heel interessant boek, omdat je echt na gaat denken over een soort van, oké, okay, hoe zou een anarchistische wereld eruit zien? Maar het is ook wel kritisch over de kapitalistische wereld. En er komen dingen voor, zoals klassenstrijd. En het raakt een beetje aan diversiteit van seksualiteit ook. Wat je wel heel erg merkt is dat het heel erg gaat over soort van hoe vrouwen behandeld, het verschil hoe vrouwen behandeld worden op de anarchistische planeet, waar zeg maar vrouwen gewoon compleet gelijk zijn aan mannen en er is gewoon.
Is dat dan echt geen... een utopische planeet of ja, is daar ook wel kritiek op?
Daar is ook wel kritiek op. Het is er ook wel echt, zeg maar, daar eindigt het. Ik vond het einde, ik heb het net gelezen, ik heb het net uitgelezen.
Ah.
En het einde was ook echt best wel sterk. Soort van, het eindigde ook super anarchistisch. Dus,
wauw, dat is wel tof altijd. Want ik heb er zo'n hekel aan als je dan een boek leest en dan valt het einde vaak heel erg tegen. Ik weet niet waarom, want het is heel moeilijk gewoon. Dus dat is wel een aanrader dan.
Het is echt een klassieker. De Nederlandse versie van The Dispossessed is ook te vinden in de anarchistische bibliotheek hier op de Binnenpret. Maar dan in de Nederlandse versie, dat is De Ontheemde. Dus ja, als je het wil lezen, kan je het bij het Voort van Sjaak kopen, maar je kan het ook lenen bij de bibliotheek.
Cool.
Het is echt een klassieker.
Ga ik zeker doen. Want ja. Het klinkt echt supergoed.
Alle boeken die we aanraden tijdens de afleveringen en meer kun je terugvinden op de Bloed aan de Muur leeslijst die te vinden is op goodreads.com. Voor muziekliefhebbers is er ook nog een afspeellijst op Spotify met super goede feministische, anarchistische muziek.
Yeah.
Beide lijsten proberen we geregeld up-to-daten. Ja. Nou, dan zijn we klaar voor Fossil Free Culture, denk ik. Dan gaan we het nu hebben over Fossil Free Culture met Theresa. Fossil Free Culture is een collectief van kunstenaars, activisten, onderzoekers en critici die als doel hebben om gas- en oliesponsoren los te weken van culturele instellingen. En Theresa, ik mag jou en Fossil Free Culture feliciteren, want het is gelukt. Het Van Gogh Museum wordt niet meer gesponsord door Shell. Kun je uitleggen hoe Fossil Free Culture een katalysator is geweest in dat proces?
Hoi, dankjewel voor de felicitaties. Ik denk dat het mij handig lijkt om eerst te beginnen met een beetje te vertellen over de context waarin wij werken. Voordat we gaan praten over de overwinningen.
Ja.
Ik weet niet hoeveel het publiek weet over wat we doen.
Mm-hmm.
Dus we zijn, zoals je zegt, dus een klein groep kunstenaars en activisten. En precies 2 jaar geleden zijn we begonnen. Met het idee van kunst en activisme samenbrengen.
Mm-hmm.
Met het doel van inderdaad van de olie- en gassponsoringrelaties met culturele instellingen in Nederland aan de kaak te stellen. En dus we hebben dus al 6 onaangekondigde performance uitgevoerd in het Van Gogh Museum. Die wordt gesponsord door Shell.
Mm-hmm.
En we lieten in die performances altijd zien hoe verziekt het is dat zo'n publieke culturele instellingen zich liet afkopen door een oliebedrijf die in onze ogen een crimineel bedrijf is. Dit soort sponsorrelatie wordt artwashing genoemd. Want op deze manier wordt zo'n bedrijf als Shell geprofileerd als een weldoener voor de kunst. Een bedrijf die iets goed doet voor cultuur, terwijl achter de schermen cultuur gewoon vernietigt. Overal in de wereld. Dus onze performances, ik denk, om te praten over hoe we onze performances en
katalysator
geweest in het proces om het de sponsorrelatie te laten stoppen, kan ik vertellen wel dat onze performances hebben veel negatieve publiciteit verzorgd voor het Van Gogh Museum.
Mm-hmm.
Want we zijn dus 6 keer, zoals ik zei, op een onaangekondigde manier naar binnen gekomen en een performance had gevoerd die ook heel veel onrust heeft gecreëerd in de normale gang van zaken in zo'n instelling.
Ja.
En ook recentelijk hebben wij in juni, wanneer was dat? Mei, in juni, een artstorm georganiseerd. En dat houdt in, dus die waren 3 performances, heel vlak achter elkaar. En die performances escaleerden ook, zich uit zich. Want de eerste was een kleine performances heel symbolisch. Maar de laatste was een performance met 40 deelnemers die verspreid waren door alle verdiepingen in het museum. En samen hebben we een banner opgehangen van 14, 15 meter lang.
Oh, wauw.
En die banner was ook heel moeilijk om naar binnen te brengen. Omdat je kan
geen
14 meter lang banner naar binnen brengen. Dus we hebben de banner gemaakt uit 48 kleine strookjes papier die opgerold werden.
Mm-hmm.
En die wij verstopten in onze lichamen. En op een gegeven moment hebben we al de papieren gewoon uit laat vouwen.
Uitgerold.
En de slogan End the Fossil Fuel Age Now werd dus gezien. En dus we hadden drie performances heel vlak achter elkaar, die heel veel druk hebben veroorzaakt voor het museum. En ja, we geloven dat die artstorm het museum heeft dus uitgeput.
Ja.
En heeft ook een kantelpunt gebracht. En, want het is geen toeval dat het museum meteen na die artstorm de juiste beslissing heeft genomen om te stoppen met Shale.
Ja.
En niet alleen het Van Gogh Museum, maar ook daarbij het Mauritshuis en Museum in Den Haag
zijn gezamenlijk
ook gestopt. Oh. Dus het was zeker geen toeval dat het een gecoördineerde actie is geweest vanuit alle musea en dat het samen een beslissing hebben genomen om
te stoppen.
Te stoppen.
Ja, want het heeft ook, want je had het al over soort van dat het veel onrust de performances heeft gehad. Want er is ook een keertje geweest dat alle performers zijn opgepakt en naar de gevangenis zijn gebracht. Kun je uitleggen hoe dat was en hoe vormde dat een kantelpunt ook in de acties?
Ja, dat die performance was ook langer dan een jaar geleden, mei 2017. Ja, we waren ook, ja, we komen gewoon binnen met een we kondigden onze performances niet aan. Dus het zijn verrassingsperformances.
Ja, het zijn dus verrassingsaanvallen een beetje.
Ja. En die keer waren we dus met 7 vrouwen die op een, ja, ik vind het een mooie manier, we waren allemaal in witte jurken. En we dronken een soort van oliespul uit een Sint-Jacobsschelp.
Mm-hmm.
En omdat die spul zo, toxiek, zo vervuilend is, dat konden we niet inslikken. Dat hebben we laten vallen door onze lichamen. En een paar druppels kwamen op de grond. Dus op dat moment raakte de beveiliging gewoon in paniek.
Ja.
Ze wisten niet wat ze ermee moesten. En ze hebben, ik denk dat het fout gemaakt om de politie te bellen en ons laten oppakken. En we zaten toen 3 dagen vast. En gedurende die 3 dagen is er heel veel maatschappelijk onrust, gekomen. Veel mensen hebben zich georganiseerd om acties te doen.
Mm-hmm.
Er werd een waken georganiseerd bij de voordeur van het museum. En het museum werd ook platgebeeld. En het media pakte het gewoon op. Omdat hoe is het mogelijk dat 7 onschuldige vrouwen in witte jurkjes, die met zonder schoenen, weet je,
Naar de gevangenis
waren gebracht.
Ja,
maar 3 dagen ook. Dat is
ook 3 dagen. Ja. Dus het contrast, dat is ook wat we proberen te doen met onze performances. Het contrast laten zien van de bedoeling van zo'n bedrijf en hoe erg het is. En wat eigenlijk kunst is en waar kunst voor staat.
Ja, want dat is ook wel echt een hele belangrijke onderdeel van Fossil Free Culture is de manier waarop jullie actie voeren of jullie performances uitvoeren. Kun je daar meer over vertellen, over hoe die performances eruit zien en waarom juist die manier van actie voeren belangrijk is op deze plek, in deze context?
Ja, zeker. Nou, het is meer, denk ik, dat de groep bestaat voornamelijk uit kunstenaars. Dus, en wij werken, wat we proberen te doen is vanuit onze kunstpraktijk, willen we dat samenbrengen met onze activismepraktijk.
Mm-hmm.
Dus we proberen dus de grenzen tussen kunst en activisme te, wat is het woord? Vervagen.
Ja.
Te laten vervagen. En maar we werken ook binnen wat het wat een campagne is. We hebben concrete doelen. We willen dat die sponsorrelatie tussen deze instelling en Shell in zoveel jaren stopt. En we willen het publieke, vooral we willen het publieke imago van dat, zulke bedrijven ondermijnen. En hun maatschappelijke zoon ook doen brokkelen. Maar kunst is heel belangrijk, omdat we opereren binnen de culturele sector. Dus als wij worden gezien als kunst, als kunstenaars, die worden ook serieuzer genomen binnen die discussie. En, mm-hmm. En dat is belangrijk. En ook, wat wou ik ook zeggen, dat ook proberen we een soort van dilemma te creëren in zulke instellingen. Want we komen niet als met de spaandoeken en wat je kan zeggen tussen aanhalingstekens normale activisme, wat normale activisten doen. We komen gewoon. En onze performances zijn gewoon mooi en we creëren heel veel verwarring in de stellingen. Mm-hmm. En we creëren soms ook dilemma's, want wat gaan we daarmee doen? Kunnen we een kunstperformance verstoren of ze het zomaar eruit gooien? Dus kunst, in onze ogen zorgt kunst voor dat soort dilemma's. En dat helpt ons ook om door te gaan, bijvoorbeeld tijdens een actie. Mm-hmm. Is moeilijk voor een beveiliging om ons te stoppen. Want het publiek, alle toeristen in het museum bijvoorbeeld, die zijn niet mee, zijn er niet blij mee als onze performances
stoppen. Ik was ook heel benieuwd van hoe reageert het publiek meestal op jullie, op jullie performances? Van wat, vinden ze het leuk? Staan ze allemaal met hun camera's te filmen en het op Instagram te zetten? Of hoe gaat dat?
Ja, meestal wel. Ja,
worden ze boos ook of niet?
Nee, dat hebben we niet meegemaakt. Dat het publiek boos wordt. Mm-hmm. Meestal worden we omringd eigenlijk door alle toeristen. En ze komen met hun camera's om foto's te maken. En ze vonden het een soort van verrassingsleuk moment dat ze iets bijzonders kunnen meemaken. Die niet in het programma staat.
Ja, en iets wat ze mooi meegenomen hebben.
Ja, en wat ook belangrijk is dat wij altijd, bij elke performance maken we ook een folder.
Uh-huh.
Die lijkt eigenlijk heel erg op de folders dat het Van Gogh Museum produceert bij hun tentoonstellingen. Dus het met het logo, weet je, en hetzelfde vormgeving van.
Ja, hetzelfde grafisch ontwerp.
Hetzelfde grafisch vormgeving, maar met een ander verhaal en andere foto's. Dus daar leggen we uit ons verhaal. En waarom we dit doen en waarom het belangrijk is aan klimaatverandering. En weet je wat zulke bedrijf doet in de werkelijkheid. En dan wordt het publiek ook meegenomen in ons verhaal.
Ja, is het niet alleen maar een soort van, oh, een leuke flashdance of een flashmob doet? Ja. Of,
nee, het is meer dan dat, want het heeft weer meer betekenis dan een flashmob, denk ik. Want vaak, nadat ze het gezien hebben en gelezen hebben in de folder, krijgen we vaak grote applausen. En dat was ook zo bij... de Drop the Shell actie met de 7 vrouwen. En, mm-hmm. en ook vooral de laatste met de banners. Omdat het heeft ons heel veel tijd en moeite gekost. Dat kan je ook terugzien in de video's.
Ja, ik heb de video's gezien. Dus er was ook één beveiliger die heel naarstig probeerde de banners weg te trekken.
Oh nee, nee.
Dat was ook bij mij. En,
ook wel spannend, lijkt me. Ik bedoel, voor jezelf. Wel... Misschien
het leek vanaf het begin leek dat het niet ging lukken, de 48 strookjes papier op te hangen.
Ja.
Want ze werden steeds uit zijn handen getrokken en naar beneden gegooid en door de beveiliging. En, maar we waren heel erg beraden en we kwamen weer naar beneden. Ze hebben ze opgepakt, weer uitgetrokken en opgehangen. En dat deden we gedurende... Weet niet, een kwartier of zo. En totdat het lukte om alle banners op te hangen. En het publiek stond ernaast. En En ik kon het niet geloven dat de beveiliging zo naar tegen ons reageerde. Ja. Ze waren heel erg aan onze kant. Zelfs waren een paar toeristen die naar ons toe kwamen, hebben ze ons geholpen om de banners op te hangen.
Okay,
om
dus
met banners vanuit, banners vanuit de begane grond naar de derde verdieping kwamen brengen. Dus het was heel aandoenlijk.
Dus jullie kregen zelfs hulp van het publiek.
Ja.
Wat mooi.
En dat heeft denk ik ook, dat heeft ook een rol gespeeld bij het kantelpunt. Want vaak wordt de beveiliging, vooral de laatste performance, in een soort van ridicule positie gebracht. Want wat zijn ze aan het doen tegenover een publiek van 300 toeristen?
Weet ja.
En dat denk ik dat het museum dat niet leuk vindt.
En het is ook inderdaad, het brengt ze in een vreemde positie. Want zoals je al eerder zei, soort van ze zijn daar eigenlijk om de kunst te beschermen tegen het publiek. En nu is het publiek de kunst, jullie kunst aan het beschermen tegen de beveiliging. En dat ja, het is heel, heel raar of zo.
Ja, ik denk dat ze zelf niet echt door hebben of zo, hoe belangrijk dat is of zo. Dus.
Nou ja, ik denk dat ze dan meer, zeg maar, ze zijn dan meer bezig om de instelling te beschermen.
Ja,
dan
dat bedoel
de
ik.
Kunst
ja.
Ja. Te beschermen.
Ja, inderdaad.
Mm-hmm. En de naam die het heeft. En dan had ik nog een vraag. Wat is eigenlijk jullie volgende stap van Fossil Free Culture? Wat is het volgende? Zijn er nog instellingen in Nederland die culturele instellingen die gesponsord worden door olie- of gasmaatschappijen? Of, ja.
Ja, nou, het werk is nog niet klaar.
Oké.
Want ons doel is dus alle instellingen te bevrijden, zeg maar, van deze bedrijven. En er zijn niet zoveel instellingen meer, gelukkig. Want er zijn sinds wij begonnen zijn ook een paar andere instellingen gestopt op een geheimzinnige manier.
Mm-hmm.
Dat hebben we niet publiekelijk gemaakt. Zoals het Rijksmuseum is gestopt met Saudi Aramco, een Saudi-Arabische oliebedrijf.
Ja, dat was ik had daarover gehoord. Dat was best wel fout eigenlijk. Die sponsorschap, dat was gewoon een soort van. Ja,
ik hoor dit nu allemaal voor het eerst. Ik wist helemaal niet. Ik denk dat veel mensen gewoon echt niet weten.
Ja, precies.
Dat zo is of zo.
De belangrijkste museum in Nederland wordt gesponsord door het foutste oliebedrijf in de wereld. Dat was gewoon zo fout. Maar zelf hebben ze zich een beetje
stilzwijgend bedacht van misschien is dit niet zo handig.
Dus ze zijn gestopt een jaar geleden en hebben ze daar niks over vermeld.
Uh-huh.
En we kwamen toevallig erachter later. En, maar ja, zoals het Rijksmuseum zijn er ook een aantal instellingen gestopt. Dus onze lijst is kleiner geworden.
Uh-huh.
Maar op dit moment kunnen we nog niet er iets concreets erover zeggen, want we zijn, dit is net gebeurd, dat het Van Gogh Museum gestopt is.
Jullie moeten nog even bezinnen wat de volgende
precies,
stap
en we zijn vooral nu bezig met het reflecteren van hoe gaan we door, hoe kunnen we ook misschien een beetje groeien, zodat we ook sterker worden, maar op een duurzame manier, want we merken dat ons werk impact heeft en mensen ook inspireert, dus het is mooi, maar op dit moment zijn we dus met te weinig capaciteit, dus we willen groeien, maar op een duurzame manier, om ook grotere targets aan te pakken.
Oké, dus als er mensen zijn die nog meer willen weten, waar moeten ze dan naartoe?
Ja, we hebben een hele mooie website, fossilfreeculture.nl.
Ja.
Daar kunnen ze altijd naartoe. En daar is dus de mogelijkheid om je aan te melden of een bericht te sturen van we willen iets bijdragen. Of je kunt je ook natuurlijk ook gewoon op onze nieuwsbrief abonneren en krijg je updates af en toe. We zijn ook heel actief op Facebook en Twitter. Twitter minder actief, maar ook een beetje.
Mm-hmm.
En, dus dat via de kanalen.
En hebben jullie ook mensen voor achter de schermen nodig? Of is het een soort van, als je aanmeldt, dan ga je direct een performance doen? Of?
Nee, natuurlijk niet. Nee, er zijn heel veel manieren om ons te helpen. We hebben mensen die we organiseren ook bijvoorbeeld publieke evenementen, lezingen klinkt een beetje saai, maar ook een beetje presentaties, feestjes.
Ja.
En dat ook. En ja, mediawerk is altijd belangrijk, pers, social media, het is van alles te doen.
Oké, ja. Super. Dankjewel dat je hier naartoe gekomen bent en dat je ons hierover verteld hebt.
Dank jullie wel.
Ja, het is een eye-opener, echt serieus.
Een paar weken geleden was er weer een groot actiekamp van Code Rood. Deze keer zijn 700 mensen naar Groningen getrokken om daar te demonstreren tegen de gaswinning en de desastreuze gevolgen die dat heeft voor de lokale bevolking, maar ook natuurlijk voor het klimaat. Harriet was aanwezig op het klimaatkamp, dus daarom ben ik speciaal naar haar toe gefietst om haar te interviewen over Code Rood en wat zij tijdens het actiekamp allemaal heeft gedaan. Ik merk even op dat, omdat het bij Harriet thuis is, de geluidskwaliteit minder is dan hier in de studio. Ik ben hier bij Harriet thuis om haar te interviewen over Code Rood. Code Rood was een paar weken geleden in Groningen. Kun je eerst kort iets vertellen over Code Rood voor de mensen die nu denken, maar een paar weken geleden sneeuwde het helemaal niet.
Code Rood is een platform of een soort van groep mensen, groep individuen die strijden voor klimaatrechtvaardigheid. Mm-hmm. We hebben twee doelen. En het ene is klimaatonrechtvaardigheid bestrijden of een soort van klimaatactivisme doen. Mm-hmm. In welke vorm dan ook. Dus dit keer was het in Groningen.
Ja.
En het andere is burgerlijke ongehoorzaamheid normaliseren. Omdat dat moet eigenlijk gewoon. We zijn ondertussen wel zo ver dat dat nodig is. En dat houdt eigenlijk in dat we het hele jaar bezig zijn met een actie plannen. Op een manier die zo open en transparant mogelijk is. Dus we plannen massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties die we van tevoren aankondigen. Dus eigenlijk was het al een half jaar bekend van op die plek, op die dag
gaan we
de wet breken.
Ja.
Iedereen kon zich er goed op voorbereiden. En het idee daarachter om dat zo open te doen is eigenlijk om mensen een instapmoment te geven voor activisme. Mm-hmm. En ook om verschillende mensen elkaar tegen te laten komen. Want nu hebben we dus een actie gedaan met 700 mensen die nog niet eerder in die hoedanigheid bij elkaar zijn geweest.
Ja.
En we hebben actietrainingen gegeven. Dus echt dat je een hele dag je voorbereidt op hoe gaat dat dan, zo'n actie. Mm-hmm. We hebben actieconferenties waarin besloten werd over wat er moest gebeuren. En op die manier kun je eigenlijk veel makkelijker instappen dan als het zo is van, doe je zwarte hoodie aan, kom naar het dichtstbijzijnde kraakpand, wordt een uur overhoord of je niet per ongeluk bij de AIVD zit en wordt er daarna weer uitgebonjourd omdat je niet weet wie Bakunin is.
Ja.
Dus een soort van instapmoment voor activisten.
Ik snap het. Maar jullie waren niet voor niets in Groningen, neem ik aan.
Nee, twee Groningers hebben ons heel goed overtuigd naar Groningen te komen. En ik ben echt super blij dat we daar geweest zijn en niet ergens anders. Dat Groningen is eigenlijk dé plek in Nederland waar je ziet hoe de overheid totaal faalt in iets doen voor mensen. En hoe de bedrijven duidelijk het helemaal niet goed met de mensen voor hebben. Mm-hmm. Dus heel vaak hoor je bij problemen van, oh, de overheid lost het wel op. Of, oh, Shell heeft toch ook een duurzaamheidsafdeling. En Groningen laat eigenlijk zien, als je wacht tot de overheid je gaat helpen, dan zit je dus in een huis dat aan alle kanten gestut is, dat niks meer waard is en ben je bang dat je kinderen doodgaan omdat het plafond boven hun instort. En kun je fluiten naar je geld en je compensatie en krijg je geen rechtsbijstand meer binnenkort.
Oké.
Dus Groningen is zo'n goed voorbeeld van dat je het echt niet aan een soort van kabinet Rutte over kan laten.
Mm-hmm.
Dat ik heel erg blij ben dat we daarheen zijn gegaan.
Ja, ik snap het. En wat was jouw rol tijdens Code Rood? Want ik volg Code Rood op Facebook. En als je dat, je kon eigenlijk niet om jou heen als je op Facebook zat tijdens Code Rood. Dus kun je daar iets over vertellen?
Ik heb samen met Jasper en Floris livestreams gemaakt van het kamp en van de actie. En eigenlijk met het idee om te laten zien wat we aan het doen zijn. Dus dat we ons niet schamen voor wat we aan het doen zijn en dat we het ook willen uitleggen aan mensen.
Ja.
Dus zeker in Groningen, ja, het zijn natuurlijk opeens 700 mensen van over heel Europa die neerstrijken in je provincie.
Ja.
En dan is het wel goed als je uitlegt, wat ben je eigenlijk aan het doen? Mm-hmm. Waarom ben je dat aan het doen? Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Dus eigenlijk hebben we gewoon gefilmd. Nou, hier zijn we aan het afwassen. Hier zijn we muziek aan het maken. Dit is waarom we de actie doen. Dus eigenlijk dat we zo goed mogelijk laten zien hoe het eraan toe gaat. En mensen oproepen, kom vooral meedoen als je dit leuk vindt.
Ja, en wat was jouw favoriete moment eigenlijk tijdens de Code Rood? Zeg maar, tijdens van al die vlogs?
Van al die livestreams vond ik het leukste toen we in de trein zaten.
Ja.
En toen waren mensen Shower to the People aan het zingen. Omdat het is de hele week, ben je natuurlijk heel serieus bezig. En is het zo van, ja, actie voeren is moeilijk. Dan is er weer politie, dan is er weer stress.
Mm-hmm.
Het is allemaal af en toe verschrikkelijk. En ik vond het wel leuk dat een soort van die klimaatactivisten zich dan een beetje op de hak nemen. Met, we hebben inderdaad al 2 dagen niet gedoucht. We zaten op een blokkade, we zijn geslagen. Het was koud vannacht. En nu zitten we stinkend in de trein.
Ja, dus dat, en kan iedereen meegenieten van onze geur en van onze
En mijn andere favoriete moment was vlak voor de actie. Dus toen we naar de actie toe liepen, toen hadden we 1 gouden vinger. Dus een groep, een hele grote groep mensen die lopend naar het terrein ging, naar het tankenpark. En een groep die met de fiets kwam. Mm-hmm. En toen die groepen samenkwamen, dat vond ik ook echt een fantastisch moment.
Oké. Okay.
Dat je echt zo ziet van, oh wow, we komen allemaal tegelijk aan en het is zo mooi.
En voor mensen die eigenlijk deze dingen allemaal gemist hebben, waar kunnen ze dit nog zien?
Op Facebook.
Op Facebook en staat het bij Code Rood.
Ja. En ik kan ook nog wel kort uitleggen wat de actie was.
Oké.
Want dat hebben we dus ook nog niet gedaan. De massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die we deden was het blokkeren van een tankenpark. Dat is een plek waar aardgascondensaat wordt opgeslagen. Aardgascondensaat is een product van een soort van restproduct van de gaswinning. En als dat niet afgevoerd kan worden, dan moet de productie stilgelegd worden. Dus wij dachten, we blokkeren gewoon de ingang. Dus we gaan niet het terrein op, we gaan niet iets gevaarlijks doen. We houden gewoon die trucks tegen. En dan moet het stil liggen.
Oké. En dan ben je ook nog op Ponyus terechtgekomen. Hoe is dat gebeurd? Want je zei, je hebt je toen eventjes als een soort van woordvoerder, maar dat was je eigenlijk niet opgeworpen. Of in ieder geval wel pers te woord gestaan. Maar waarom heb je daarvoor gekozen? En ik vond overigens dat je het heel goed deed hoor.
Nou, het is, ik denk, evident dat iedereen Ponyus haat.
Ja.
Weet je wel, ze komen op sommige demonstraties niet meer omdat ze zo hard geslagen zijn dat ze niet meer terug durven komen.
Uh-huh.
Nou, dat is bij Code Rood niet per se de bedoeling. Bij ons is het de bedoeling om gewoon te vertellen wat we doen.
Ja.
Maar daar moet je toch wel een flink masochistisch persoon voor hebben. Die houdt van pijn en graag de rest van zijn leven gepest wordt. Ik dacht, dat kan ik zijn.
Ja.
Want ik denk wel van als je ze niet... Bij sommige demonstraties kan dat.
Ja.
Omdat ze niet echt per se nodig zijn.
Mm-hmm.
Maar hier dacht ik van ze gaan toch wel een item maken. En het wordt een heel lullig item. En dan heb ik liever dat ik er nog iets over kan zeggen dan dat het alleen maar een lullig item wordt.
Ja, want op een gegeven moment pakte je haar ook wel goed aan door te zeggen, soort van, ga je nog iets over de actie vragen of ga je alleen maar over jezelf zitten zeiken?
Het was heel typisch, want er was een soort van, ik denk een halve minuut dat er geweld tussen aanhalingstekens was. Waarbij het enige geweld was dat de camera naar beneden werd geduwd.
Ja, en iemand volgens mij probeerde te spelen met een microfoon of zo.
Het was zo helemaal niet gewelddadig. En iedereen was er ook een soort van bij aan het lachen. Zo van, eigenlijk is dit een soort van,
grappig.
Grappig. En daarna werd er een soort van haag gemaakt van mensen die gewoon heel vreedzaam met hun rug naar ze toe stonden.
Ja.
En die vrouw was echt een soort van helemaal, hysterisch. Zou eigenlijk niet mogen in een feministische podcast, maar...
Ze was van haar apropos.
Ze was zeer, zeer ontdaan.
Ja.
En dat was gewoon zo belachelijk. Dat op een gegeven moment vroeg ze ook van, maar al dat geweld. En toen zei ik zo, ik was er niet bij. Omdat ik zo dacht van, welk geweld is dit?
Ja, ik dacht op een gegeven moment soort van, volgens mij zit zij bij de verkeerde omroep of zo. Misschien was ze bij Max, bij Hallo Nederland of zo. Dan kan ze lekker... oma's die.
Ja, ik denk dat ze betaald wordt omdat ze zo snel huilt.
Ja.
Van, zij kan heel goed overtuigend acteren dat ze een jonge vrouw is die wordt aangevallen. En misschien, dat zou ik wel des te zieliger vinden, is het als ze daadwerkelijk het bedreigend vindt.
Ja.
Van, ja, het is gewoon iemand met die alles bedreigend vindt en daar wordt ze voor betaald.
Ja, dus een soort van, ze is de ultieme verslaggeefster. Want
ja, dat... maar zij is eigenlijk ook slachtoffer dus.
Ja, van zichzelf.
Of... Ja, maar ook van haar werkgever, weet je wel. Zo van, dus jij wil journalist worden.
Ja.
Ik zie dat je snel huilt. Kom maar bij mij werken.
Ja, nee, maar ik dacht ook echt soort van... Ja, nee, maar als jij hier al als journalist gewoon voor terugdijnt... Ja, dan kan je nooit oorlogsverslaggever worden, ja, of zo.
Dat hoeft natuurlijk ook niet.
Maar... Nee, maar ik bedoel... Dat soort van, ja, ik zou denken soort van... Dat misschien zo Hallo Nederland gewoon beter bij de past. Ja. Dat
maar ik vind het ook wel gek aan de media dat ze echt een soort van... Altijd een soort van objectiviteit proberen te krijgen. Dus niet alleen Po, maar ook dan allemaal andere media. Waardoor ze dan twee kanten van het verhaal laten zien. En een soort van wanhopig op zoek gaan naar mensen die het dan niet eens zijn met de actie. Dus zo van, oh ja, er lopen 500 Groningers tussen die helemaal ontroerd zijn en die het fantastisch vinden. Oh, kom, we vragen die ene Groninger die het niet leuk vindt.
Ja, die gewoon even aardigens komen fietsen. Dus je had inderdaad een paar van die oude mannen die dan gewoon langs waren komen fietsen. En dat zij ook op... Zij soort van, ja, ik heb niet heel veel Groningers gezien. Alsof zij soort van een soort van... derde of zesde zintuig heeft om Groningers uit de mensmassa te kunnen plukken.
Ja, dan zie je daarna ook zo allemaal Groningers, ook met een soort van Groningse vlag en een petje op. Dan zie je ook daarna een soort van in beeld in het kamp, terwijl je dan zo een soort van hoort. Dus dat is ook wel mooi.
Ja, maar goed. Dus zij heeft daar speciale zesde zintuig voor. Maar laten we even niet meer verder gaan, in plaats van over... deze kut nieuwszender te praten.
Kut is positief, hè?
Oh, ja. Nee, over... ik noem ze het liefste eigenlijk gewoon de steenpuist van het Nederlandse media. Nee. Want, ik bedoel, het is een soort van...
Oké, laten we het er niet over hebben.
Maakt niet uit. Kun je nog tips geven aan actievoerders over hoe je pers te woord kan staan? Want je geeft hier ook trainingen in, toch?
Ja, als we even afdwalen van Code Rood.
Ja, nee, het is...
Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het vooral het belangrijkste is om te bedenken van tevoren of je pers te woord wil staan.
Uh-huh.
En wat je daarmee wil bereiken. Dus heel vaak beginnen mensen gewoon met praten met de journalist als die een vraag stelt.
Ja.
Terwijl je wel van tevoren moet bedenken, oké, wat wil ik van die journalist?
Ja,
wat wil ik als organisatie van die journalist?
Ja.
Dus wil je andere mensen bereiken... wil je het verhaal vertellen? Is het verhaal een soort van... kabinet Rutte is fucked? Of is het verhaal klimaatverandering bestaat? Of is het verhaal nazi's moeten dood? Nou, allemaal een soort van verschillende boodschappen. En je moet wel van tevoren helder hebben wat je wil vertellen.
Ja. Nee, want het is ook wel belangrijk om je te realiseren dat een journalist die gaat daar ook in met een idee, met een verhaal. Die heeft zich inderdaad wel al van tevoren voorbereid met een invalshoek die ze het liefste zouden willen laten zien. Dus je moet je daar wel bewust van zijn. Want Po News die had heel duidelijk de invalshoek. We willen laten zien dat actievoerders vervelend zijn en niet in Groningen horen. En dat ze die arme Groningers lastig vallen of zo.
Ja, ik heb die vrouw, ze had van tevoren zo allemaal spinazie tussen haar tanden. Ze was zo van, ja, je hebt nog steeds spinazie tussen je tanden, misschien moet je het weghalen. Toen hadden we een gesprek en toen was ze ook zo, ik sta er heel open in. Waarbij het zo heel duidelijk was dat ze er niet open in stond, dus dat was wel grappig.
Ja.
Maar, ja.
Ja, en soms dan heb je ook journalisten die nog spinazie tussen hun tanden hebben. Is er nog iets meer dat je over Code Rood wil vertellen of wat we gemist hebben nu?
Nou, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat klimaatrechtvaardigheid voor ons niet alleen staat voor een soort van oh, we zijn tegen klimaatverandering,
uh-huh,
maar ook om juist een soort van actief te erkennen dat de mensen die het minste schuld hebben aan klimaatverandering de grootste gevolgen daarvan dragen. Of dat nou in Groningen is, waar ze veel later gas kregen dan de rest van Nederland en wel een soort van in hun caravan naast hun eigen huis wonen. Of aan de andere kant van de wereld waar een soort van eiland wordt weggespoeld. Terwijl ze zelf nog niet, weet je wel, niet alle soort van voordelen hebben die wij hebben van de kapitalistische consumptiemaatschappij. En ook dat we dat proberen te weerspiegelen in de organisatievorm. Dus we zijn natuurlijk een soort van lerende en we maken fouten.
Ja.
Maar we proberen antiseksistisch, antiracistisch, niet validistisch, et cetera te zijn.
Ja.
Dus op de actieconferentie zeggen we bijvoorbeeld ook een soort van, nou, step up, step down. Van niet, als je al heel vaak aan het woord bent geweest en je toevallig dat heel fijn vindt, omdat de samenleving altijd van jou verwacht dat je praat, omdat je een heteroseksuele witte man bent.
Ja.
Let daarop. Dus we,
ja.
Ja. En dat vind ik ook heel fijn aan de organisatievorm, dat het daar, ja, echt op let.
Mm-hmm.
En dat het een soort van niet is van, ja, voor de toekomst van onze kinderen moeten we nu even aanpoten, maar dat het zo is van, er zijn op dit moment al problemen, verschillende structuren van oppressie hangen met elkaar samen.
Mm-hmm.
En pas als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we goed strijden tegen, ja, die kut fossiele industrie.
Oké. Super, dankjewel voor het interview, Mariette.
Ja, hopelijk.
En ik hoop dat je er volgende keer gewoon bent, in plaats van dat ik helemaal naartoe moet komen 's ochtends vroeg.
Ja, dankjewel, Sietske. Dat hoop ik ook.
Als je meer wil weten over Code Rood, dan kun je informatie vinden op coderood.org. Dat is code, koppelingsteken, rood.org. De livestreams van Harriet zijn te vinden op de Facebookpagina van Code Rood. Maar ik geef jullie hierbij al even een kleine preview. Shower to the people, shower to the people. As the people got the shower, as the people got the shower. Tell me, can you smell it? Tell me, can you smell it? Getting stronger by the hour, getting stronger by the hour. Shower, 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 shower to the people, shower to the people. Wat gebeurt er online? Meestal doet Harriet het segment Wat gebeurt er online? Maar omdat ze er niet is, heb ik mij toch even online gewaagd. En ik heb best iets positiefs gevonden, want tot mijn verbazing schrijft Teen Vogue hele progressieve artikelen. Zo is er een paar weken geleden een artikel gepubliceerd over anarchisme. Hierin wordt beschreven wat anarchisme is, wat voor zijtakken het allemaal heeft, zoals anarcha-feminisme, en hoe anarchisme in popcultuur gepresenteerd wordt. Een jaar daarvoor was er al over antifascisme geschreven. Ik dacht altijd dat dit soort meisjes/vrouwenbladen van die denigrerende artikelen schreven over hoe je je lichaam bikini klaar krijgt en welke kleur oogschaduw dit seizoen hip is. Maar bij Teen Vogue staat op de website nieuws en politiek nu boven fashion in het menu. Lieslore, wat vind jij hiervan? Want ik heb het idee dat jij hier misschien iets meer van weet dan ik. Dat jij Teen Vogue wat meer leest.
Ja, nee, dit is inderdaad een ontwikkeling die ik al een aantal jaren volg. Want dat is al een paar jaar zo.
Ja.
Sinds 3 jaar geleden of zo is er een nieuwe hoofdredactrice gekomen bij Teen Vogue. En sindsdien is het dus echt heel vooruitstrevend geworden. Het lullige is wel dat het nu niet meer gedrukt wordt sinds vorig jaar.
Oh, dus het is alleen online.
Ja. Dus dat is een jammere ontwikkeling, vind ik persoonlijk.
Maar waarom denk je dat ze dan hebben besloten om te stoppen met het drukken van een blad? Is dat omdat ze niet genoeg adverteerders waarschijnlijk konden krijgen?
Dat denk ik, ja. En sowieso, ik denk gewoon dat allerlei bladen stoppen ermee.
Ja.
Zelfs echt grote bladen zoals Glamour UK of zo, die zijn er nu ook met papieren versies gestopt. Dus het is gewoon inderdaad niet meer rendabel, denk ik, om ze te drukken.
Ja,
het is toch duur natuurlijk. Maar ja, het is jammer omdat het dus wel echt een hele grote aanwas van jonge meiden aantrok die ook met activisme bezig waren. Of zijn, zeg maar.
Maar dat kunnen ze nu online doen.
En het is ook wel leuk, want de online versie heeft gewoon precies, die heeft ook gewoon een cover en alles. En je ziet bijvoorbeeld ook in de laatste paar issues dat ze heel veel hun best doen om diverse covers te doen. Dus met modellen die niet alleen maar wit en blond zijn.
Ja, basically. Want ik was ook, want ik ging ook naar de, even naar de, ik was de, op de website van Teen Vogue. Dus ik ging ook maar eventjes naar fashion om te kijken wat daar, of het daar dan wel heel erg zoals ik, ja, weet je wel, de Vogue à la Anna Wintour,
mm-hmm.
vormen zie. Dus met allemaal super mooie haute couture jurkjes en zo. Maar dat daar ging het over modellen met disabilities. En dat die niet genoeg gerepresenteerd werden in de modewereld. En dat er nu wel meer inderdaad aandacht is voor kleur en andere type vormen. Vrouwen die gevulder zijn of dikker. Maar nog niet een soort van over vrouwen met een ander lichaam vanwege een disability.
Ja, nou ja, volgens mij, maar correct me if I'm wrong, was juist deze maand een cover waar ook iemand bijvoorbeeld met een rolstoel op stond.
Ja, daarom hadden ze ook gedaan. Dat was het thema. Ja. En dan pas eigenlijk, ja, op een gegeven moment dan kom je wel weer gewoon in de folk-achtige artikelen die je verwacht, soort van. Dan daaronder kom je opeens wel weer Meghan Markle tegen en haar nieuwe garderobe voor dit seizoen. Maar ik was wel echt soort van verbaasd van, oh, dit is echt helemaal niet zoals ik verwacht had dat teenfolk eruit zat. Of zeg maar, hoe het eruit zag toen ik een tiener was.
Het is wel heel grappig, want ik had gedacht, maar dat heb ik dus duidelijk niet gedaan, dat ik vorig jaar tijdens onze podcast daar al wel eens een keer iets over had gezegd. Want ik weet nog dat ik vorig jaar in december, dat was de laatste printuitgave van teenfolk, maar die werd geco-edit helemaal door Hillary Clinton. Dus die had ik toen ook al aangeraden. Ik had toen allemaal feministische science, echt independent science. En ik had die team ook aangeraden, want het was echt heel cool.
Ik weet nog wel dat je inderdaad toen iemand aan het vertellen was in de Bollocks daarover.
Oh ja, nou dat kan ook. Dan misschien dat het me dan door het hoofd is geglipt of zo. Maar dat is. Maar ook daarin dat issue stond bijvoorbeeld een zwarte jonge activiste die bijvoorbeeld Gloria Steinem dan interviewde of zo. Dus ja. Echt, ze doen echt heel veel met feminisme ook.
Ja, maar wat zegt dat eigenlijk over de westerse maatschappij dat een blad als Teen Vogue dit soort artikelen schrijft? Want ja, voorheen was Teen Vogue een soort van kapitalistisch blad dat gewoon meisjes leerde hoe ze consumentjes moesten worden en soort dingen. Dus door ze gewoon zich vervelend te laten voelen over hun lichaam en ze dingen op te dringen zoals make-up en kleding en weet ik veel, schoenen en weet ik wat niet meer. Dus maar wat zegt het al als dit soort ontwikkelingen er zijn in een blad als Vogue?
Nou ja, mij zegt het
wat ook zegt gewoon, Vogue is gewoon trend volgens mij in het Frans of
ja.
zo.
Ja, nee, precies, ja. Ja. Nou ja, ja, je kan het natuurlijk heel cynisch benaderen, want het is uiteindelijk blijft het een verdienmodel. Dus door in te spelen op de wensen van hun doelgroep, proberen ze toch nog ergens geld te verdienen. Dat is het gewoon. Aan de andere kant kan je het ook omkeren en denken, ja, maar die doelgroep, die jonge meiden, die willen dus dit soort artikelen lezen.
Ja.
En dat stemt me dan wel weer hoopvol.
Ja.
Er is duidelijk een generatie opgestaan van echt jonge meiden die meer willen dan alleen shoppen.
Ja.
En die iets doorhebben in de wereld dat er een verandering gaande is en die je niet meer kan tegenhouden of zo.
Ja, dus het is wel echt soort van dat soort van die. Want toen. Ik ben ook een jaar geleden in Amerika geweest en toen was toen was Charlottesville gebeurde net toen ik daar was.
Ja.
En daar is ook een antifascisme artikel over gekomen, maar dat bijvoorbeeld antifascisme wordt daar nu gewoon. Weet je wel, de mensen zijn door Trump gewoon veel meer naar die radicale linkse activisten aan het kijken voor een soort van wat
inspiratie.
Ja, wat kunnen we hier uithalen? Wat moet ik doen om fascisten en nazi's van mijn schoolplein af te schoppen?
Dat denk ik ook wel. Ja, ik ben zelf dus nooit in Amerika geweest, maar je hoort echt wel dat de dreiging daar veel voelbaarder is dan wij hier kennen of zo.
Ja.
Dat je daar echt de dreiging hebt van politie die echt met guns en shit naar binnen komen vallen om dit of dat of zo. Dat kan ik mij hier niet voorstellen of zo. Ik hoor alleen maar verhalen over het nare klimaat en over Trump en dat baart me allemaal heel veel zorgen. Maar die fysieke dreiging die je daar dus kennelijk kan hebben.
Ja, dat is.
Denk ik dat inderdaad wel een impact heeft. Kijk, als jij bijvoorbeeld een jonge zwarte tienermeid bent en je zit op zo'n school, dan voel je misschien wel elke dag bedreigd als je naar school gaat.
Ja.
En dan wil je daar ook iets aan doen. Van hoe kunnen we die mechaniek veranderen? En dan kijk je misschien inderdaad wel.
Nou ja, het is ook een soort van dat... zeker als je in Amerika bent, weet je wel... het komt ook een beetje doordat mijn vriend nieuwsverslaafd is. Maar dat je gewoon de hele tijd dat nieuws... over Trump, dat komt gewoon de hele tijd aan, weet je wel. Een soort van... Op een gegeven moment was het een beetje rustig. En dat we dachten een soort van... Goh, ja, het is nu opeens wel rustig. Het gaat niet opeens over... En omdat de week ervoor was het weer over was het debacle met Scaramucci. En dat transgender mensen niet meer in het leger mochten. En al dat soort dingen. Toen was het opeens een weekje stil. Maar toen was hij dus op golfvakantie. Dus dan, dan...
Lekker rustig.
En dan heeft iedereen rust eventjes.
Oh my god, dat is toch verschrikkelijk.
Ja.
Nee, maar dus ik denk dat dat er wel heel veel mee te maken heeft. En ik denk gewoon wel... ik denk niet overigens dat alleen maar een trend is. Een blad als Folk kan het oppikken, maar die... ik denk niet dat het een soort flash in the pan is van... over 2 jaar gaat het allemaal gewoon weer weg en dan gaan we weer terug naar de jaren 80 of zo.
Ja.
Dat kan gewoon niet meer of zo. Het gaat gewoon door of zo.
Ja, het was ook niet soort van... Want dan ben je ook wel benieuwd als je zo'n artikel ziet. Soort van, is dit nou gewoon een eenling? Of soort van, heeft een redacteur liggen slapen? En is dit opeens zo op 10 Vogue gepubliceerd? Maar het ziet er ook wel echt uit. Soort van, dit is... want ik heb zelf een abonnement op het Amerikaanse tijdschrift, feministische tijdschrift Bitch.
Mm-hmm.
En het lijkt daar ook echt veel meer op. Dus en Bitch heeft een hele lange track record van de jaren 90 als een feministisch tijdschrift dat popcultuur...
Ja, precies.
En het lijkt alsof het echt meer die kant uitgaat met
Teen Vogue. Ik vond het ook echt een heel... als je het artikel leest... Was het accuraat, goed geresearched? Het was niet heel slik geschreven of zo. Het was echt gewoon wel genuanceerd ook. Ik bedoel, ze hameren echt, in mijn optiek, op het verschil tussen communisme en anarcha-feministen. Omdat iedereen, we hoeven geen collectieve staten. Zo, en dat het daar dus eigenlijk niks mee te maken heeft dat het juist de tegenstelling is.
Ja, precies.
Of zo. Dus dat vond ik wel mooi.
Het was een goed artikel en het was echt gedegen. We gaan er een link naar maken, zodat je als luisteraar het ook nog even kan teruglezen als je dat leuk vindt. En dan vind je daaronder het artikel ook weer een link naar het Antifa-artikel. Of zoals Trump het zegt, Antifa. Dan zijn we alweer bijna bij het einde van de aflevering gekomen. Maar er zijn nog wat dingen die we willen aankondigen. En we herhalen nog even de aanraders die we vandaag hebben besproken. Wat was jouw aanrader ook alweer, Lieslore?
Mijn aanrader was Witches, Sluts, Feminist door Kristen Soleil.
Mijn aanrader was het boek The Dispossessed van Ursula Le Guin. Als je meer aanraders van ons wil, kijk dan naar onze leeslijst op goodreads.com en onze afspeellijst op Spotify. Verder hebben we nog wat aankondigingen. Ik had het eerder al over het Hamburger Forst in Duitsland, dat ontruimd en ontbost gaat worden om plek te maken voor gasvelden. Als je up-to-date wil blijven van acties, kijk dan op hambachforest.org. Het ADM-terrein dreigt ook ontruimd te worden om op de hoogte te blijven van de acties. Daaromtrent, kijk dan op adm.amsterdam. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering klachten, tips en aanmoedigingen hebben, stuur dan een e-mail naar poetsdiemuur@riseup.net. We hebben ook een nieuwsbrief, dus als je op de hoogte wil blijven als er weer een nieuwe aflevering is, stuur onze mail en dan zetten we je op de lijst. We weten dat je veel van ons houdt, maar Harriet wil heel, heel graag een haatmail ontvangen, zodat ze je een slechte kwaliteit webcamfoto van haar borsten kan sturen. Je mag natuurlijk ook je eigen tepel bevrijden en een slechte kwaliteit foto onze kant op sturen. Onze adres is poetsdiemuur@riseup.net. Met alle input zijn we super blij. Dit was Bloed aan de Muur. Tot de volgende keer.
Dag.